van harte welkom bij deze podcast van 365 Dagen Succesvol. Wij zijn David en Arjan en we delen in deze podcast de eye-openers die cruciaal zijn voor een gelukkiger leven.
Van harte welkom bij deze spiksplinter nieuwe podcast. Tegenover mij staat David en die staat heel breed te grijnzen. Waarom sta je zo te...
Ja, we zijn alweer een week verder. Ik vind het altijd zo mooi. Door deze podcastopname heb ik ook het gevoel van ritme gekregen. Dat je, als je elke week zo'n ding maakt, dan is het gewoon weer een week verder.
Dat de tijd verstrijkt en dat maakt je zo, dat maakt je zo blij?
Nou, ik vind het leuk om te doen. En nou ja, kijk, dat is helemaal off topic overigens, maar dingen in een ritme doen, dan krijgt iets ook de kans om zich te ontwikkelen, om iets te worden. En ik vind het heel leuk om te zien dat het maken van een podcast leuk is om te doen en dat het goed ontvangen wordt. Want als wij kijken naar de doelstelling die we hadden gesteld bij het uitzenden van deze podcast en eens te kijken wat dat doet.
Qua aantal luisteraars.
Dan doet dat dus veel meer dan wij hadden verwacht. Bijna twee keer zoveel mensen luisterden ernaar dan wij aanvankelijk hadden gedacht. Nou, dat vind ik echt super leuk. Dus dat is dan ook nog een extra boost om er dan iets moois van te maken. We hebben ook nieuwe microfoons gekocht en zo.
We zijn helemaal aan op dat.
Ja, toch? Dat is echt heel leuk.
Ik ben benieuwd of je het kan horen dat het nu opeens zo goed klinkt.
Ja.
Het is wel grappig dat je dat nu zegt, want even voor jouw luisteraar, als je hier naar zit te luisteren, dan hoe dit meestal gaat. Meestal ben ik degene die al van tevoren weet wat we gaan bespreken. En David is meestal degene die daar nog niet van op de hoogte is. En dan introduceer ik een onderwerp van, nou, hier gaan we het met elkaar over hebben. En dan komt vaak ook daar de eerste improvisatie in. En zonder dat je het in de gaten hebt, heb je eigenlijk nu een mooi bruggetje gemaakt naar waar ik graag wil dat we in deze podcast met elkaar eens over gaan kletsen.
Enlighten me.
Wat ik leuk vind is deze vraag. Hoe leer ik op mijn gevoel te vertrouwen? Mm-hmm. En waarom ik denk dat het zo'n mooi bruggetje is, is dat we eigenlijk alle twee al een jaar lang of zo tegen elkaar zeiden, we zouden iets met podcast moeten doen. Terwijl we hadden er helemaal geen verstand van. Ik zelf luister nooit naar podcast, dus ik weet er ook helemaal niks van. Nee. Jij doet dat wat vaker. Maar alle twee zeiden wel, dat trekt ons. Daar willen we graag wat mee. Maar we hadden er niet echt een goed argument voor. We wisten niet of we er goed in waren. We wisten niet of mensen erop zaten te wachten. We wisten niet hoe het technisch allemaal werkte. We hadden geen idee. En toch hebben we toen tegen elkaar gezegd, oké, we weten niks. We hebben geen idee. We doen het gewoon. Maar we hebben toen echt op ons gevoel vertrouwd. En nu krijgen we deze vraag van, hoe leer ik nou wat meer op mijn gevoel te vertrouwen? Want ik heb zo meegekregen dat ik mijn keuze vooral heel goed moet onderbouwen met argumenten. Dat ik eigenlijk alles uit mijn hoofd moet kunnen. En dat herken ik wel heel erg bij mezelf. Ook de behoefte om ergens een goed argument voor te hebben. Terwijl ondertussen doen we toch ook wel heel veel op gevoel. Hoe doe je dat nou?
Nou, ik heb wel eens ergens gehoord. Ook hier moet we eens even de factchecker overheen. Maar ik vind het als voorbeeldverhaal wel aardig. Dat 75% van de keuzes die je maakt, die je rationeel maakt, die evalueer je na een jaar. Evalueer je die positief.
Oké, dus 75% van de keuzes die je met je hoofd maakt, denk je een jaar later.
Die evalueer je positief. Nou, en dan even naar emotionele keuzes. Ja. Ook 75% van de emotioneel gekozen dingen evalueer je een jaar later positief.
Ja.
En dan doen die percentages er helemaal niks toe.
Dat is ook confirmation bias, toch? Je hebt nou eenmaal iets gekozen en dan ga je later tegen jezelf zeggen dat dat een goede keuze was.
Nou ja, prima. Maar als jij maar ervaart dat het een goede keuze is, het een goede keuze.
Ja.
En al was het maar allebei 50% geweest.
Je punt is dat het niet uitmaakt.
Precies, het is allebei hetzelfde. Nou, het maakt heel veel uit. Maar het interessante is dat de percentages zijn gelijk.
Ja.
Bleken gelijk. Ja. Ik weet namelijk niet meer precies of het 75% was of 50 of 60. Doet er niet toe. Het is precies gelijk.
Ja, want wat er uitmaakt is de snelheid natuurlijk.
Exact. Ja. Want je emoties. En ik heb met mijn vorige compagnon van mijn vorige bedrijf, daar hadden we ook zelfs een bedrijfsregel over. Als het niet goed voelt, doen we het niet.
Nee.
Waarom? Omdat elke keer als we toch ja zeiden, omdat onze mind het soort van overschreef van, maar dit moeten we echt doen. Ja, het voelt niet zo goed, maar dit is zo'n grote kans. We gaan hem toch pakken. Liep altijd slecht af. Dus wij hadden als regel, je emoties krijgen te vaak gelijk. Maar het voordeel daarvan is, als je iets voelt, heb je mega snelheid.
Ja.
Terwijl al die rationele keuzes, zei ik net al, blijkt in ieder geval uit onderzoek, niet in dat vorige bedrijf van mij, maar wel bij de andere mensen, 75% van die keuzes evalueer je ook positief. Alleen dat kost heel veel tijd.
Ja.
Want een rationele keuze kost en heel veel denkkracht. Dus daar word je ook moer van. Vervolgens blijkt dat net zo vaak even goed uit te pakken.
Ja.
En je neemt veel minder besluiten. Het aantal rationele besluiten wat je neemt is maar een x aantal. Daar ben ik het getal van vergeten. Maar het zijn er maar een x op een dag.
Mm-hmm.
Terwijl het aantal emotionele besluiten kunnen er veel meer zijn.
Het is een... Het is wel grappig. Ik moet ook aan mijn vader en moeder denken. Ik weet dat mijn moeder altijd heel erg vanuit haar gevoel kiest. En dat nog altijd gedaan heeft en nog steeds doet. En mijn vader is een stuk rationeler. Die zet dingen op een rijtje. Die maakt ook lijstjes, denk ik, met voor's en tegens. Dus stel ik me zo voor. Ik weet niet of hij dat letterlijk doet, maar in ieder geval in zijn hoofd.
Ja.
En ik weet van mezelf dat ik lange tijd dat ook als voorbeeld heb gezien, die rationele afweging. Mm-hmm. Omdat ik dat ook ergens in mijn hoofd als een waardevoller besluit of zo evalueerde. Dan ja, met je gevoel, angst is ook een gevoel. Weet je kan er ook naast zitten. En het is heel duidelijk, het is een soort ingesleten paradigma. Tot ik me, dat is helemaal niet eens zo heel lang geleden. Ik ben gelukkig wel later ook wat meer op mijn moeder gaan lijken. Ik denk dat ik nu een beetje in het midden zit. Hangt een beetje van de situatie af. Maar wat ik leerde, is dat het vanaf de verlichting, zo'n beetje, de jaren van, nou ja, van zo'n beetje de 16e, 17e eeuw, toen opeens is als een soort tegenbeweging ook op een sterke religieuze cultuur en op een cultuur die juist heel erg ging over de onderbuik, of meer over het lijf ging, is er een tegenbeweging gekomen die het hoofd boven alles plaatste. Weet je, ik denk, dus ik besta, bijna alsof het iets buiten jezelf. Je hebt het hoofd en het lijf, alsof het twee losse dingen van elkaar zijn. Ja. Ja. Waarbij de werkelijke waarde in het hoofd zit. Nou, dat heeft zich vervolgens op allerlei manieren doorvertaald naar hoe onze economie werkt, hoe onze gezondheidszorg, ons democratische systeem. Alles is ingericht
op basis van de psychologie is ingericht.
Alles is ingericht op het hoofd boven.
Mind over body.
Mind over body, ja. Precies dat. En dat paradigma is volgens mij wel interessant om te zien in hoeverre dat je nou nog helpt of in hoeverre dat je ook in de weg kan zitten.
Nou, moet je eens voorstellen dat je heel goed zou kunnen bedenken waarom je gelukkig zou zijn.
Ja.
Je kunt vreselijk goed, je hebt allerlei argumenten op jouw lijstje, staat eigenlijk, ja, ik zou eigenlijk heel gelukkig moeten zijn, maar je voelt het niet.
Nee. Ben je het dan?
Nou, ik denk het niet.
Nee.
Terwijl op het moment dat je zielsgelukkig voelt, je hebt geen idee waarom, ben je het dan?
Ja.
Volgens mij wel.
Ja, geluk is redeloos.
Exact. En ik denk dat het leven ook echt interessanter wordt. Niet altijd makkelijker, maar wel interessanter wordt. Op het moment dat je in ieder geval daar vrijer in wordt. Dat je keuzes durft te maken omdat ze simpelweg goed voelen.
Ja.
Ik ga er nog een stapje verder in. Dat ik de keuzes die ik maak niet alleen baseer op wat goed voelt. Nou, misschien is het ook wel omdat dat dan goed voelt. Maar laat me het voorbeeld geven. Wij waren op zoek naar een nieuwe business coach. En jij kan je dat moment nog goed herinneren. Wat is ongeveer een jaar geleden. Iets meer, iets minder dan een jaar geleden.
Ja.
En we hadden net een traject afgerond met een business coach. En jij, Arjan, kwam het ons kantoor binnen. En toen zei je van, David, ik denk dat het voor ons weer goed is om opnieuw te gaan zoeken naar een business coach.
Ja.
Dan had ik precies op dat moment, echt een minuut eerder of zo, had ik mezelf dezelfde vraag gesteld. Van, het zou mooi zijn als er een nieuwe business coach in. Ik krijg, terwijl jij mijn kantoor binnenkomt lopen, een WhatsAppje van een kennis van mij.
Ja.
En die jongen die zegt, joh, ik heb nou toch een business coach ontmoet. Ga daar gewoon eens een keer mee skypen.
Ja.
En die man die woont vreselijk ver weg, maar briljant. Ga dat eens doen.
Ja.
En ineens, dus in mijn toevalligheid zou je kunnen zeggen, komt er dus een willekeurige, spontane business coach op ons pad.
Ja.
Ik vind het leuk om dan geen vragen meer te stellen.
Ja.
We hebben het erover. Ik krijg nooit aanbiedingen van business coaches. Dat is letterlijk nog nooit gebeurd.
Nee.
Precies op het moment, ook exact op dat moment,
komt
het ineens op mijn telefoon. Je moet eens eventjes deze meneer bellen. Gewoon eens, ga eens kijken of dat klikt. Nou, heb ik gedaan vervolgens. Heb ik verder geen vragen over gesteld. Geen longlist gemaakt. Geen shortlist gemaakt. Heb ik mee geskypt. Jij hebt daar later nog een uur mee geskypt. Het voelde verder hartstikke goed. En we zijn met die man een traject aangegaan. En het is nog steeds onze business coach.
Maar zie je dit dan als een keuze van puur op je gevoel vertrouwen?
Nou, wat ik er zo leuk aan vind. Nee, het is één stap verder nog. Wat ik er zo leuk aan vind, is dat het zich ontvouwt. Ik vind het leuk. Ik vind het zelfs een zekere mate van spannend. De Engelsen hebben daar een beter woord van, een soort exciting. Mm-hmm. Dat het zo toevallig is dat ik het leuk vind om dat te volgen.
Ja.
En zo ontvouwt het zich meer. Kijk, het is natuurlijk ook gewoon stom toevallig, zou je kunnen zeggen. Ja. Maar ik vind het leuk om dat soort draadjes van stom toevalligheden te volgen.
Ja.
En dat voelt dan vervolgens ontzettend goed. En natuurlijk hadden we een longlist kunnen maken van 10 coaches. En misschien een shortlist. En dan hadden we hem op kunnen plaatsen. En dan waren we een maand verder geweest. En dan hadden we met 10 verschillende mensen gesprekken moeten hebben. En dan was het ongetwijfeld ook goed gekomen.
Ja.
Ik vind alleen deze variant leuker.
Oh ja.
En ik ben dat steeds meer gaan doen in mijn leven. Steeds meer. Eigenlijk onze hele samenwerking is eigenlijk zo begonnen.
Ja.
Jij ging met mensen lunchen en afspreken. En
we hadden het idee dat we iets moesten doen samen, hadden geen idee.
We vonden gewoon leuk om dat samen eens te verkennen. En toen kwamen we op het idee, volgens mij was ons allereerste idee zelfs een scheurkalender.
Ja, die is er nog gekomen ook.
Die is ooit, wat bijna 10 jaar later is die nog gekomen ook. Maar het interessante is, dat is eigenlijk allemaal onderbuik. Nou, ik heb een wijze grootvader gehad. Hij is helaas overleden. Ik droomde vannacht nog over hem trouwens. Boeiend. En hij zei altijd, alles is uiteindelijk een emotionele keuze. Ja. Zelfs de meest rationele afweging. Waarom weeg je het rationeel af? Om vervolgens te kunnen voelen bij al die redenatie of je iets wel of niet doet. Uiteindelijk is het allemaal een emotionele keuze.
Oh ja.
Alleen omdat je bang bent dat het fout kan gaan, wil je zoveel mogelijk indekken, want dat voelt namelijk niet goed.
Hm.
Want je zou namelijk ook kunnen zeggen, als het emotie allemaal niet uitmaakt, ja, dan maakt het ook niet uit of iets wel of niet lukt.
Ja.
En toch maak je dat heel veel uit. Want als het namelijk niet lukt, dan voelt dat vervolgens niet goed. Dus het is uiteindelijk allemaal gevoel. Het helpt mij in ieder geval om veel vrijer te zijn in, ja, dat voelt goed, doe ik wel. Voelt niet goed, doe ik niet.
Ik zit naar je te luisteren en ondertussen denk ik ook aan, ik heb het verhaal wel eens gedeeld volgens mij, David, van die oude Chinees, die Mencius heet. Ik ben zijn naam even kwijt, die heb ik niet meer paraat. Maar die had het over de Xin, over de hartgeest. En die zei, ja, dat hele onderscheid tussen kiezen met je hoofd, kiezen met je gevoel. Het slaat nergens op. Het is vals dualisme, het bestaat helemaal niet. Het gaat erover dat je die twee dingen met elkaar verenigt. En dat je dus helemaal niet hoeft na te denken over kies ik met mijn gevoel of kies ik met mijn hoofd. Maar hoe kies ik? Hoe profiteer ik van het beste van allebei? En dat zit in kiezen vanuit het grotere of zo. Het kiezen vanuit de vereniging van het hart en de qi. Volgens mij heet het de Xin in het Chinees. Of in dit oude Chinees. En dat is, het gaat over de combinatie van de hart en de stem van de stem van het hart en de stem van de mind. En ik kom erop omdat je ook vertelt over die business coach. Want dat lijkt natuurlijk heel erg een gevoelsbesluit. Van oh ja, precies op dat moment, alles komt samen. Mijn intuïtie zegt ja. Maar ik geloof dat dat juist zo voelt, omdat er ook een rationeel proces aan. We waren natuurlijk eigenlijk al een tijdje in gesprek ook over, joh, waar moet een goede business coach aan voldoen? Wat hebben we zelf eigenlijk voor problemen op te lossen? Wat hebben we daarvoor precies? En juist omdat we die exercitie al gedaan hadden, kom je tot een. Klopt het opeens?
Ja, anders wordt het willekeur.
Ja, het heeft
en
dus
anders, het schiet alle kanten op. Ik heb wel eens een reis gemaakt, dat is wel grappig. Een goede vriend van mij, nog steeds een hele goede vriend. Wij hadden in onze jonge jaren hadden wij een reis gemaakt op basis van een gesprek met willekeurige mensen die wij tegenkwamen. En als er dan in dat toevallige gesprek een plaatsnaam of een land werd genoemd, dan moesten wij daar naartoe.
Oh ja.
Dat ging alle kanten op en was dodelijk vermoeiend. Totdat uiteindelijk noemde iemand Groenland of de Vereureilanden of zoiets was het. En toen waren we klaar. Toen zeiden we, nee, wacht even, dit gaat te ver. Dit gaan we gewoon niet meer doen. Het was een bizarre tocht.
Ja.
Dus dat was een soort van. Dan worden dingen niet meer logisch of toevallig. Of dan is er eigenlijk geen uitleiding. Dat was gewoon volkomen willekeur.
Ja.
En dat was vooral heel erg vermoeiend. We schoten letterlijk heel Europa door. En uiteindelijk moesten we dus naar de Vereureilanden. En dat was het einde van onze trip. Want dat konden we namelijk niet betalen op dat moment. En dat gaf dus helemaal niet zo de lol van de logica. Dus ik denk dat je daar een heel goed punt maakt. De ontvouwing wordt interessant als dat binnen het gebied is waar jij je op afstemt.
Ja.
Dus wij hadden al aangevoeld, besloten, besproken, zelfs in een plan gezet. Hey, het is goed om ons te laten begeleiden.
Ja.
Nou, we hadden een traject afgerond met iemand, maar dat betekent niet dat dan ineens dat plan herzien werd.
Nee,
we hadden gewoon een vacature, alleen was dat nog niet zo opportun. En dus vallen dat soort toevalligheden vallen op zijn plek. Maar er moet wel een plek zijn om het in te laten vallen.
Ja.
En dat is wat wij wel elk jaar doen. Toevallig doen wij dat volgende week ook weer, of over 2 weken.
Ja.
Dan gaan we met ons kernteam gaan we weer een aantal dagen de hei op. En dan gaan we weer, best wel rationeel eigenlijk, gaan we dat gewoon weer maken. Gaan we gaan we ons afstemmen op, nou, hoe willen we dat de komende jaren eruit zien? Wat is daarvoor nodig? Wij noemen dat dan strategiesessies, maar dan gaan we zo'n strategiesessie doen. Daar zit ook een, ik zie je enorm twijfelen. Want het is namelijk niet alleen maar.
Nee, waar ik over na zit te denken. Kijk, ik dacht namelijk, er is geen goed Nederlands woord voor dat Xin, voor dat hartgeestwoord, wat die oude Chinees gebruikt. Maar dat is denk ik niet waar, want dat is er namelijk wel. En dat is intuïtie.
Ja.
Omdat je gevoel is echt iets anders dan je intuïtie.
Ja, want het is ook heel tijdelijk, heel hormonaal.
Exact,
heel,
precies.
Heel erg angstgedreven.
Exact. Dat is je gevoel. En dat is dus heel vaak helemaal niet van die goede informatie.
Of driftgedreven.
Ja, drift. Ja. Veel vaker vanuit lagere regionen. Vermijdend of juist vechtend. En, en helemaal niet per se. In ieder geval nooit goed uitgelijnd. Of afgestemd. Zoals
je maakt nu een onderscheid.
En intuïtie is dat wel.
Ja, er zijn wel wat esoterischere stromingen die zeggen, de ziel spreekt via je emoties.
Hmm.
En daarvan denk ik nu te begrijpen, als je dit zo dat onderscheid nog maakt, de ziel spreekt via je intuïtie.
Dat denk ik.
Ik denk op het moment dat je ooit wel eens een huis hebt gekocht, dan heb je dat wel eens gevoeld. Een huis is gewoon een te grote aanschaf om helemaal rationeel te kunnen bedenken.
Kun je niet overzien.
Nou, het lijstje plus wordt net zo lang als het lijstje min, als je er maar lang genoeg over nadenkt.
Ja.
Dus wanneer weet je dat? Vaak als je de deur open doet.
Ja.
Een bepaalde lucht die je ruikt, maar iets wat je ziet. Een onbewust gevoel dat ineens lijkt te kloppen.
Ja.
Nou, dat zou ik willen bestempelen als intuïtie.
Ja.
En dan zie je jezelf eigenlijk in diezelfde golf van het klopt hier of het klopt hier juist niet. Maar dan zie je jezelf daar dus juist wel of niet wonen. Ja. En dat is vaak genoeg. En dan ga je er allerlei rationele argumenten bij verzinnen. Natuurlijk, want kan ik het wel betalen en wil de bank wel meewerken. En dan moet je formulieren invullen, noem het allemaal. Ja. Dus dan neemt de mind het gewoon weer even over. En dat is ook heel nuttig.
Ja, maar je gevoel neemt het ook over. Want je vindt het ook spannend of juist heel excited. En, en juist in die combinatie vind je dus elkaar weer. En daar vinden dus dat die harte stem en die geeststem vinden elkaar zich. En dan dus volgens mij moeten mensen, nou ja, je moet het lekker zelf weten. Maar volgens mij wil je helemaal niet per se meer naar je gevoel luisteren in je leven. Je wil vooral naar je intuïtie luisteren. Omdat dat altijd gaat over waar ben ik naar onderweg. Dus op wat voor manier past het in mijn toekomst. In plaats van alleen maar past het in het nu.
Dan komt er een nieuwe vraag op. Namelijk, kan ik naar mijn gevoel? Hoe luister ik beter naar mijn gevoel? Dus
dat was de oorspronkelijke vraag.
Ja, dan komen we met een nieuw ding. En dat is dat intuïtieve stuk. Ja. En hoe ik dat in ieder geval doe, is veel vaker de stilte op te zoeken. Dus door een lange wandeling te maken. Mm-hmm. Door even 5 minuten voordat ik in slaap val of naar bed ga, even rechtop met mijn ogen dicht, even een paar keer adem te halen. Even te luisteren naar de dag. Ja. Naar de roezemoes in mijn hoofd. 'S ochtends ook even zo wakker te worden. Lukt niet elke dag, maar elke keer als het lukt, meestal een minuut of 5, 10, even te luisteren naar de diepere lagen. Want die intuïtie die spreekt altijd tegen je. Daar ben ik echt van overtuigd. In ieder geval tegen mij. Ja. En ik kan me zo voorstellen, als je dit een tijdje oefent, dat je er ook achter komt dat het voor jou zo is. Alleen, we zijn zo verrommeld in ons leven. Er is zoveel afleiding. Als het eerste is wat je doet, 's ochtends is je telefoon pakken en Facebook openklappen, dan weet je één ding zeker, dat er heel weinig ruimte is voor dat contact met die diepere laag in jou. Ja. En ik denk dat het heel waardevol is om, of in ieder geval is het heel waardevol voor mij, om veel meer te luisteren en dan meteen met afleiding aan de slag te gaan.
Ja. En het helpt denk ik ook heel erg om niet de ratio af te wijzen. Want volgens mij zit er juist heel veel waarde ook in je intelligentie, in dingen ook kunnen ordenen, in de verbeeldingskracht die daarbij hoort, in de manier waarop je oplossingen kunt verzinnen.
En dat kunnen begrijpen, want een ervaring aan zich heeft nog helemaal geen context.
Nee, dat is wat kinderen, wat baby's doen.
Ja, dat is een soort totaal waarneming waar je in verzuipt, want je begrijpt niet binnen waar dat plaatsvindt. Nee. Terwijl op het moment dat je er context aan kunt geven, en dat doe je echt met je mind, dat je dat kunt ordenen, dat je daar een bepaalde vervolggedachte bij hebt. Ja. Dan pas krijgt het waarde.
Ja, dus het gaat er niet over dat je minder in je hoofd wil zitten, minder wil denken. Het gaat er ook niet per se over dat je nou heel veel meer de hele tijd maar in contact met je gevoel, maar vooral dat je die twee dingen met elkaar weet te verbinden en jezelf de vraag stelt, waar ben ik nou onderweg of zo? Op wat voor manier, waar zie ik mezelf misschien wel over een paar jaar? En te zien of uit dat soort vragen ook antwoorden komen op dilemma's of zo waar je nu mee rondloopt.
Nou, het is wel een interessante vraag. Durf ik mijn intuïtie volledig te vertrouwen? En als dat antwoord niet 100% ja is, wat dan wel?
Gaan we het de volgende keer over hebben.
Mooi.
Thanks voor het luisteren. Fijn dat je er weer bij was. Als je hier meer over wilt, weet dan dat op 365podcast.nl er altijd iets voor je klaar staat. Wat je kunt downloaden, wat je kunt lezen, waar je nog een volgende stap mee kunt zetten als je dat leuk vindt. Krijg je van ons cadeau, kun je gewoon mee verder als je het leuk vindt. Weet ook dat wij nog even doorgaan met het maken van deze podcasts voor je. Fijn als je het met mensen deelt, als je er enthousiast over bent. En heel fijn als je terugpraat. Dus leuk als je laat weten via sociale media of op andere manieren waarvan jij nou echt vindt dat wij daar een keer met elkaar over mogen kletsen. Dan gaan we dat wellicht doen. En we waarderen sowieso heel erg om van je te horen, zodat we het een beetje samen doen. Vind ik mooi. Dankjewel weer voor deze keer.
Heel mooi, tot volgende week.